Frans nog even weg wat meer. Frans is schouder nog even lang.
Ja. Waarom maar terug.
Dames en heren, wilt u weer allemaal even zo stil mogelijk blijven zitten? Heel weinig, geen geluid maken.
Zeg, goedenavond vrienden. Vraag en antwoorden spel zo'n beetje. U vraagt wat u vragen wil, ik antwoord wat ik antwoorden kan. We beginnen met schriftelijke vragen. Graag nummer 1, ik zal proberen er zoveel mogelijk doorheen te jassen.
Bestaat er aan uw zijde iets dat vergelijkbaar is met wat aan onze kant ziekte is?
Nou, als je bij ons ziek bent, dan zit je in duister. En als je aan uw kant ziek bent, dan zien de mensen het meestal duister met je in. Dat is het verschil.
Er wordt een heftige zonnetrilling geconstateerd, eens in de 160 minuten. Geleerden zeggen dat de vibratie afkomstig is van een dubbelster, Geminga genaamd. Is dat juist?
Ik zou het u niet kunnen zeggen. Wij krijgen daarvan de vibraties niet.
Het geestelijk weerbericht voor de komende tijd, alstublieft.
Uitkijken, erg veel op het ogenblik nog rood invloeden, een paar hele vuilen erbij. Niet te opvliegend zijn en niet te hard lopen omdat je denkt dat je voordeel kunt halen. Dus na de uitverkoop natuurlijk bijna overbodig. Maar dan verder rekening houden dat we een aantal tamelijk felle witlicht invloeden krijgen. En die lopen zeg maar van juni af. En in die tijd zullen er dus heel wat schandaaltjes losbarsten. Maar aan de andere kant zul je ook veel dingen beter inzien. Er komt de periode van gouden licht en die zal dus ook, ja, zeg maar september ongeveer, tot november zal die vaak voorkomen. Zult u zich meestal wat prettiger, wat veerkrachtiger voelen. Het einde van het jaar geeft een hele grote wit invloed. En door de tweede helft van het jaar hebben we een aantal verschillende blauwe invloeden, waarbij sommige mystiek zijn, andere wetenschappelijk. Er zou dus het een en ander op wetenschappelijk terrein bekend kunnen gaan worden wat interessant is. En aan de andere kant zullen er een paar eenvoudige oplossingen voor heel moeilijke problemen gevonden worden. Dat is zo'n beetje het weerbericht. Ja, en wat dat betreft, we zijn net iets betrouwbaarder dan de beeld, dus reken er niet altijd op. Goed, nou, wat hebben we nog meer?
Kunt u iets vertellen over wezens die op de planeten rond Aldebaran leven? Zijn het insecten of mensen? En hoeveel bewoonde planeten?
Ja, Aldebaran, ik geloof dat er 3 bewoonde planeten zijn. Zover mij bekend, geen zuiver insectoïde bewoners. Er zijn er 1 stel bewoners, ja, 1 planeet is koudbloedig in de evolutie gebleven. Er is er 1 die doet een beetje menselijk denken, maar heeft dus innerlijk nogal wat afwijkingen, intern, lichamelijk. En dan hebben we nog die kleine opdonders, dat zijn zo van die blauwe kaboutertjes. Hè? Net geen smurfen, maar ze doen wel een ruimtevaart. Ja, dat is alles.
Is er verschil tussen liefde en mededogen? En zo ja, wat is dat dan?
Het verschil tussen liefde en mededogen is dat liefde heel vaak is het terugzoeken van jezelf en jezelf verheerlijking in de ander, terwijl mededogen is de erkenning van de ander. En werkelijke mensenliefde zou dus gebaseerd moeten zijn op mededogen. Het is helaas niet altijd het geval.
Waaruit bestaat een elektron?
Een elektron bestaat in wezen uit een groot aantal kleine energetische waarlingen die onderling zodanig zijn gebonden dat ze ten aanzien van elkaar een praktisch gelijke lading krijgen, gelijke uitstraling, en naar buiten toe een zogenaamd negatieve, wat overigens menselijk is. Want een elektron is in feite meer positief geladen dan negatief, als je het mij vraagt. Nou.
Wat is uw mening omtrent de celtherapie van Nijhans of Nijhans en de gelatietherapie?
Ja, het zijn allebei therapieën die één groot voordeel hebben. Ze verkopen makkelijk omdat ze verjonging beloven. Bij de celtherapie is het mogelijk, maar niet zeker, dat inderdaad een vernieuwing van het celopbouwproces in sommige organen tot stand wordt gebracht. In zoverre dus wel aanvaardbaar. Nadeel daarbij, vaak ongelijkmatig beïnvloeding van verschillende organen. En heel vaak daarbij een verandering van het evenwicht van interne secreties. De gelatotherapie, ze heeft bepaalde bezwaren. Het grote voordeel is dat je door een betere verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam dus in feite verouderingsprocessen tegenhoudt. Maar je kunt daarmee niet aanwezige kwalen zonder meer ongedaan maken. Voldoende?
Waardoor wordt het karakter meer bepaald? Door de erfelijkheid of door de astrologie?
Ik zou geneigd zijn om te zeggen erfelijke astrologie, maar dat kan niet. De stoffelijke karakteristiek, inclusief dus het karakter, de geaardheid, de een is levend, de ander die is traag enzovoort, dat is erfelijk. Maar de wijze waarop het geuit wordt, wordt voor een groot gedeelte geestelijk bepaald. Astrologie is een soort ervaringswetenschap, zet wetenschap desnoods nog tussen aanhalingstekens, en geeft dus een karakteromschrijving waarbij alle invloeden die op de wording van het lichaam hebben ingewerkt en daar een rol bij spelen, zodanig ten aanzien van elkaar kunnen worden afgewogen, dat je tot een redelijk beeld komt van het stoffelijk geheel. Daarbij is echter de geestelijke invloed niet volledig berekenbaar en dus in feite niet ingesloten.
Is men aan uw zijde net zo bezorgd over aardse zaken als wij het hier zijn?
Nee, we zijn niet bezorgd over aardse zaken, wel over u. U komt namelijk aan onze kant, die zaken blijven wel daar waar ze zijn.
Wat brengt het aquarische tijdperk?
Het aquarische tijdperk brengt een verschuiving van belangstelling naar het geheel en daardoor een vermindering van aandacht, en neem ik aan, voor de eenling. Dit is een massaliteitsverschijnsel dat alleen door een geestelijke verlichting kan worden omgezet in een harmonisch verschijnsel. We nemen aan dat dat laatste het geval zal zijn, maar geloven wel dat het nog wel een eeuw aanloopt voordat werkelijk enige vorm begint te krijgen. Voldoen?
Is er gezien de hevige tendensen een duidelijke link te leggen met de dertiger jaren ten aanzien van racisme en fascisme, en is er überhaupt reden tot ongerustheid?
Nou, ik geloof niet dat de reden tot ongerustheid op dit ogenblik zo groot is. Fascisme is namelijk iets wat niet alleen voorkomt in uiterst rechtse groeperingen, maar bij elke groepering die haar eigen gelijk zo eenzijdig verkondigt dat ze een ieder die haar niet bevestigt als minderwaardig begint te beschouwen. Racisme en dergelijke komen veelal voor in die periode waarin de problemen voor de gewone mensen zo groot worden dat ze het niet meer over hun hart kunnen verkrijgen daar zichzelf de schuld van te geven. Dan hebben ze een zondebok nodig. Voldoende?
Moet een mens boeten voor zijn zonde?
De meeste mensen boeten voor datgene wat ze bij zichzelf als zonde beschouwen, omdat ze door hun schuld bewust zijn, de harmonie verstoren die anders voor hen bereikbaar zou zijn.
Wat houdt het in, schuld en boete?
Schuld en boete is een uitdrukking van oorzaak en gevolg. Het betekent in feite, als je een klap geeft, moet je er ook een krijgen. In de praktijk is het anders. De praktijk zegt, schuld is ten aanzien van een ander iets doen, of zelfs maar iets denken, waarvan je zelf weet dat het onrechtvaardig en onjuist is. De boete is dan dat je, wanneer je het niet wilt toegeven, voor jezelf ongelukken naar je toe trekt. En wanneer je het wel voor jezelf toegeeft, je genoopt voelt om anders te handelen dan je eigenlijk graag zou willen doen.
Hoe groot is het magisch veld op de laatste sterravond geworden? Heeft het het gewenste effect gehad en hoe lang werkt de kracht door?
Ja, ik kan het wat Nederland betreft geven. De totale uitwerking had een straal van ongeveer 1700 kilometer. Dat is tamelijk veel. De gewenste uitwerking was inderdaad behoorlijk groot. De feitelijke werkingen die begonnen zijn, lopen deels nog door. Ik durf niet te zeggen hoe lang dat het geval zal zijn. Het merendeel echter van de werkingen is afgestorven en heeft een gemiddelde levensduur gehad van 10 dagen. Is dit voldoende?
Wat voor werkingen waren dat?
De werkingen die dus op zuiver persoonlijke effecten in de omgeving waren gericht, hebben niet langer gewerkt dan 10 dagen. Er waren enkele stralingen bij, bijzonder voor harmonie, vrede en dergelijke, die dus veranderingen tot stand hebben gebracht die tot op dit ogenblik nog doorleven. Maar helaas niet altijd bij degenen bij wie ze het belangrijk zouden zijn. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over het volk van de Reddings dat plus minus 3000 voor Christus op alle continenten sporen heeft nagelaten?
Ik zou het u niet kunnen zeggen.
Hoeveel demonen gaan er in ons?
Ach, als we ons bezien, zou er heel wat in kunnen zitten.
Ik denk dat dit een persoonlijke vraag is, maar ik wil hem wel oplezen. Op wiens naam staat de auto met het kenteken HP25ZS?
Nou, ik denk dat die persoon zelf wel hier zit en dat weet. Dus laten we dat maar laten.
Zou u wat kunnen vertellen over het gebruik van kristallen voor genezing, meditatie en verruiming van bewustzijn, sturen van energie enzovoort? Kunt u eventueel ook wat vertellen over het gebruik van kristallen in Atlantis?
Nou, dat zou een hele lezing moeten worden. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Een kristal is een bepaalde structuur, heeft dus een eigen raster. Dit raster in zichzelf resoneert wanneer daar bepaalde stralingen, bepaalde invloeden bij komen. Dat zijn niet altijd alleen maar de invloeden die binnen een zichtbaar of bijvoorbeeld binnen een radio spectrum vallen. Er zijn er ook andere bij. In sommige gevallen kunnen hierdoor kristallen inderdaad een psychische invloed uitoefenen. In andere gevallen bevatten ze sporen, dat kan ijzer zijn, bijvoorbeeld koper bij sommigen, er zijn ook andere stoffen, die deels door de huid kunnen worden geabsorbeerd. In een dergelijk geval is er dus in feite sprake van de opname van stoffen en dit kan ook een verandering in de lichamelijke toestand teweeg brengen. Kristallen kunnen verder gebruikt worden om daar bepaalde energieën mee te controleren, gelijk te richten. Eventueel kun je er ook nog, wanneer je er zin in hebt, kun je er krachten door uitstralen. Maar zover ik weet is dat systeem op het ogenblik nog niet populair. Voldoende?
Wat voor figuur was Jezus Christus? Zou u hem ook de Zoon van God noemen?
In de zin dat een ieder die waarlijk God in zichzelf bekent, een kind Gods is, omdat hij een absolute verbondenheid met zijn bron gevoelt, ja.
Hoe ziet u het Krishna-bewustzijn in relatie tot het voor de pauze gehouden betoog?
Als een benadering van hetgeen door ons werd gezegd in andere termen en vanuit een andere voorstelling, maar gelijktijdig toch een zichzelf verliezen in eenheid met het geheel, waarbij alleen moet worden opgemerkt dat de vorm waarin het vaak wordt geuit ertoe kan voeren dat men te veel van de wereld vervreemdt waarin men leeft en daardoor zijn werkelijk harmonische werking ten aanzien van die wereld niet voldoende kan uitoefenen.
De vorige spreker wees het opzij schuiven van droombeelden aan als een weg naar de innerlijke werkelijkheid. Mijn inziens dus meditatie. Maar meditatie wordt ook wel afgeraden omdat het de geest vatbaar maakt voor vreemde, soms slechte beïnvloeding. Hoe is uw mening?
Nou, wanneer je natuurlijk in een droom terechtkomt en een ander zou die droom met je kunnen delen, dan kan die wel eens zo sterk worden dat je gekke dingen gaat doen. Dat is volledig waar. Kan bij meditatie inderdaad gebeuren. Maar wanneer je steeds alles afwijst wat hoe dan ook vaste indrukken met zich brengt, niet probeert om een soort discussie aan te gaan en alleen maar probeert om het goddelijke te vinden, dan ben je onaantastbaar. Voldoen.
Wat voor werking heeft een piramide van glas en moet daar een bodem in?
Nou, ik zou zeggen, wanneer u een piramide wilt gebruiken van glas en u zou er een bodem in leggen, dan krijgt u wel een versterkte uitstraling naar boven toe, in het zogenaamde tweede brandpunt. Maar wanneer u de optimale werking wilt hebben, kunt u meestal beter werken in de piramide. En dat kunt u dan beter wanneer er geen bodem is.
En de werking op zich, wat
voor uit? De werking in glas is over het algemeen licht conserverend. en heeft als bijzondere kwaliteit door het brekingselement van het glas en de straling die ontstaat, dat alle vluchtige stoffen als het ware worden gestimuleerd in hun vluchtigheid. En dat zou kunnen betekenen dat het aroma verhoogd kan worden van bepaalde stoffen, maar voor korte tijd.
Heeft u een verklaring voor de extreme weersomstandigheden over de hele wereld?
Nou, is toch heel eenvoudig. Kijk, jullie verbranden zoveel rotzooi. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Dat die wereld langzaam maar zeker eigenlijk een soort deken begint te krijgen van onder meer stikstof. En daardoor wordt eigenlijk in de bovenste lagen de stralingsverhouding sterk veranderd. Omdat er echter hier en daar gaten ontstaan, ontstaan veel sterke en consistente stromingen, waardoor je dus een opeenvolgende reeks krijgt van het zij hoge, het zij lage drukgebieden. Daar waar dit het geval is, zullen alle normale werkingen in één richting worden gestuurd. En dit betekent dat bij veel hoge drukgebieden in een bepaalde richting windrichting wordt bepaald, daarmee ook het geheel van windsterkte, luchtdrukverdeling, eventuele aanvoer van neerslag en wat dies meer zijn. Over het algemeen zijn er storingsgolven die veelal om de gehele wereld gaan en daarbij dus over het algemeen een verschuiving van enkele weken van continent tot continent kennen. Is dit voldoende?
Is de Domtoren van Utrecht, behalve uit oogpunt van prestige en als klokkentoren, nog voor andere doelen of uit andere overwegingen gebouwd?
Ze is uit prestigeoverwegingen gebouwd. Daarnaast is ze ongetwijfeld als maan- en kenteken gebouwd. En ten laatste had ze buitengewoon goede mogelijkheden voor waarneming van het omringende land in de tijd dat ze gebouwd werd.
Kunt u de huidige stand van techniek betreffende de Kilian-fotografie beschrijven en wat kan men nu zichtbaar maken?
Op het ogenblik is men zover dat men levenskracht zonder meer zichtbaar kan maken. Daarnaast bepaalde psychische stromingen. Men is dus in staat om de verandering door emotie te fotograferen. Wat betreft de techniek zelf, er zijn boekwerken over verschenen. De laatste publicaties op dit gebied zijn meer dan voldoende om u te informeren.
Kunnen er duivelse krachten soms werkzaam zijn die zuiver gericht zijn op beschadiging of vernietiging van de mens?
Als je de mens zelf beschouwt, neem je aan dat ze in de mens soms schuilen, ja. Maar duivelse krachten zijn over het algemeen de tegenstrevers van God, maar alles is uit God. Het enige wat we niet begrijpen is dat er verschillende richtingen zijn van benadering van het goddelijke en dat door het verschil in gerichtheid wanbegrip en daardoor chaos kan ontstaan. Waar dit voorkomt, spreekt men van duivels. Ik acht het niet geheel terecht. Men kan wel zeggen dat er invloeden bestaan die, wanneer we hen volgen, voor ons destructief werken. Maar voor zichzelf werken ze dan nog altijd opbouwend. Voldoende?
Is bron van het leven en zin van het leven identiek?
Uiteindelijk waarschijnlijk wel. Maar dan zou je eerst moeten weten wat die bron van het leven is. En althans enigszins voor jezelf de betekenis en de wil ervan kunnen beseffen. Daar we dat niet kunnen, zeggen we heel vaak, ja, wanneer je het spiegelbeeld ziet, kun je nog niet zeggen wat de gespiegelde denkt. De zin van het leven zal in het denken van de gespiegelde liggen, niet in het spiegelbeeld zelf dat de schepping is. Maar we nemen dus aan dat voor ons de zin van het leven is tot een besef komen van het geheel waartoe we behoren.
In welke maand komt de geest in de foetus?
Eerste beslaglegging vindt meestal plaats kort na de bevruchting. Meestal op het ogenblik dat de celdeling enigszins op tempo komt. Zeg het getal 32 ongeveer erbij. De werkelijke eenwording daarmee kan geschieden op zijn vroegst in de vijfde maand, op zijn laatst in de zevende maand, begin van de zevende maand. Wanneer we verder kijken naar de verbondenheid van de geest met het wordende lichaam, kunnen we zeggen dat deze vanaf ongeveer het begin van de vierde maand dermate intens is dat het verlies van het lichaam voor de geest dan toch wel een beroerde beleving is. Voldoen?
Hoe verdiep je je trance als je het gevoel hebt dat je oversluierd wordt en je wilt de entiteit de kans geven door te komen? Kun je je trance zo verdiepen tot je de trance bereikt? Hoe en is er een weg naartoe?
Wanneer die trance oversluiering voelt, dan moet je er eenvoudig niet aan denken, heraanvaarden. Wanneer je het gevoel hebt dat er iets geuit moet worden, begin maar gewoon te praten. Het geeft niet over wat. Je zult ontdekken dat je op een gegeven moment uitspraken gaat doen die je niet meer als je eigen herkent. Wanneer je dit proces een aantal malen hebt doorgevoerd, dan wordt als vanzelf het besef van hetgeen je zegt minder en gelijktijdig de getrouwheid waarmee je het zegt groter. Hierdoor benader je dan trance. Wil je echter vanuit oversluiering door concentratie tot trance komen, dan zul je over het algemeen juist de invloed van de oversluierende entiteit door je concentratie afwijzen. Voldoende?
Is dit de weg naar voltrance?
Dit kan een weg zijn naar voltrance. Dat ligt echter zeer sterk aan jezelf, je psychische gesteldheid en je lichamelijke kwaliteiten. Die spelen allemaal een rol.
Hoe ervaar je in jezelf een werkelijke esoterische vooruitgang op bereiking lichamelijk, fysiek, mentaal? Hoe zit hier een bepaalde regelmaat bij?
De vooruitgang zul je over het algemeen voornamelijk emotioneel ervaren. En de werkelijke vooruitgang geeft een gevoel van rust en een zeker gevoel van blijheid. Je hebt dan dagen dat het kan regenen en voor jou de zon schijnt. Of dat het kan sneeuwen en dat je toch het gevoel hebt overal breken dadelijk de bloesems uit. Een dergelijk gevoel is dus het beste kenteken van een innerlijke vooruitgang. En wanneer er een regelmaat is, dan blijkt dat de beelden wat verzwakken, maar dat het gevoel zich aanmerkelijk verdiept. Bij deze verdieping van dit gevoel komt men dan tot spontane uitspraken, reacties en gedachten die dus boven de norm liggen van je eigen denken en werken. Voldoende?
Waar zitten de vroegere cosmonauten van de basis op de maan nu? In Phobos op Mars of op hun basis op Venus? En hoe kan die laatste basis blijven bestaan gezien de heersende temperatuur, 482 graden Celsius, en druk en de agressieve zuren, zwavelzuren in de atmosfeer, die metalen zullen aantasten?
Jij hebt waarschijnlijk nog nooit gehoord van krachtvelden, want die worden op aarde nog niet gebruikt. Maar het is mogelijk om die dingen zodanig te projecteren dat elke invloed kan worden uitgesloten. En dat je daarnaast dus binnen dit veld een kunstmatig milieu kunt maken, inclusief temperatuur, omdat je ook de beweging van moleculen dus afsluit en daarmee in feite een neutraal gebied krijgt dat je zelf kunt inrichten. Op Mars bevinden zich op dit ogenblik nog wel enkele ruimtevaarders. De bezetting daar is niet bijzonder groot. Zover ik weet heeft men dus inderdaad nog wat op Mars te doen. En er zijn onderzoekingen gaande ten aanzien van Jupiter. Ik weet niet precies waarmee ze te maken hebben. Maar op één of twee van de manen schijnt dus ook basis te zijn daar. Voldoende?
Kent u de orde van de Gouden Ankh? Wat zijn hun doelstellingen? Hoe werken ze in deze tijd? Wat is de relatie met de ODV? En welke vorm van magie staan ze voor?
De Ankh, zoals u waarschijnlijk weet, is de Oosterse sleutel, maar de elementen in de beweging zijn ook Egyptisch magisch. De magie die men voorstaat is gebaseerd op het zo boven, zo beneden, beneden, zo boven. En is in feite een poging om tot uitdrukking te brengen in eigen omgeving wat men aan grote werkingen verlangt. Daarbij wordt verder heel sterk gewerkt met geestelijke invloeden en belevingen, waarbij men in een andere dan de menselijke wereld probeert invloeden te scheppen die op de menselijke wereld gericht kunnen worden. Het gehele doel is voor de ODV wel aanvaardbaar, maar er zit een selectief denken bij dat voor de ODV dus niet zo aanvaardbaar is. Vandaar dat er enige verschillen bestaan. Voldoende?
Is de orde van het gele licht?
Je zou het kunnen zeggen dat ze goud en zon als mede symbool gebruiken, maar het gouden licht is het levenslicht en de levenskracht zelf. Dit is niet beperkt tot een bepaalde orde, ofschoon het inderdaad via bepaalde magische rituelen in versterkte mate kan worden opgewekt.
Bij de orde is wel eens het belang benadrukt van het gebruik van bepaalde stralen voor je geestelijke bewustwording. Kunt u concreet uitleggen wat u hiermee voor een mens mee bedoelt? Zijn hierbij bepaalde oefeningen, concentratie of meditatie en dergelijke mee verbonden? Of moet je het op een andere manier gebruiken of hanteren? En hoe kun je erachter komen wat je straal is?
Wanneer u wilt weten wat uw straal is, dan moet u eens nagaan op welke wijze u consequent van de norm afwijkt. Wanneer u ontdekt dat u bijzonder redelijk denkt, zult u bijvoorbeeld tot een blauwe straal horen. Wanneer u voortdurend bezig bent met levenskracht, u bent dan vaak ook, zij het bij vlagen goed lachs, dan zult u zeer waarschijnlijk eerder tot een gouden straal behoren. Denkt u zeer evenwichtig, maar erg redelijk, en beoordeelt u gelijktijdig veel, kans dat u bij een witte straal hoort. Bent u vooral emotioneel gebonden in uw afwijkingen, dan is de kans dat de rode straal voor u belangrijk is heel erg groot. Wanneer je tot een straal behoort, betekent het, althans voor een mens op aarde, dat je gemeenlijk aan een bepaalde ontwikkeling gebonden bent. Erken je die eenzijdigheid, dan kun je haar vaak ontplooien tot een veelzijdigheid, maar je mocht het karakter er niet van verloochenen. Je kunt dit doen door meditaties en contemplaties, maar het is veel verstandiger om dit ook te doen door zelfwerkzaamheid. Wanneer je innerlijk bijvoorbeeld bepaalde mystieke processen wilt volbrengen, kun je dat heel goed combineren. Het zij met wiskunde, het zij met chemie. Probeer altijd een combinatie te vinden van een materieel werkvlak, passend bij uw straal, en een innerlijke benadering, waarbij u de invloeden van die straal zo veelzijdig mogelijk probeert te beleven en te interpreteren. Hierdoor wordt de bewustwording inderdaad aanmerkelijk versneld.
Goed doen. De dichtstbijzijnde civilisatie in de ruimte, iets over de technologie, de beschrijving van het ras en hun betekenis na contact voor de bewustwording en non-discriminatie, verdraagzaamheid op aarde.
Erg mooi, maar het zou een onderwerp zijn van ongeveer 2 uur om het helemaal uit te werken. Heel kort enkele gegevens. De dichtstbijzijnde beschaving ongeveer 5,5 lichtjaar. De technische beschaving hoogstaander dan die op aarde. De mentaliteit, een zeer sterke groepsgebonden mentaliteit. Niet direct mier- of bijenvolk, maar toch iets wat er heel dichtbij komt. Beheersing, een zekere ethiek die het hele gedrag en het denken beheerst. Betekenis bij het contact op aarde zou waarschijnlijk zijn: oh, nu komen ze ons redden en later, wat hebben ze ons aangedaan?
Hoe ervaar je een harmonie met de witte broederschap? Moet je uittredingen altijd blijven herinneren? Voel je het eerder psychisch? En is een blijvende harmonie met hoger sferen noodzakelijk? En zo ja, waarom?
Verbondenheid met de witte broederschap bestaat alleen uit een harmonie met hun streven. Wanneer u leeft of handelt of denkt op een wijze die met de witte broederschap in overeenstemming is, voelt u een soort innerlijke verbondenheid, welke gepaard gaat met golven van inspiratie, daarnaast heel vaak plotselinge golven van energie. Dus dat is nogal makkelijk. Je hoeft je uittredingen niet altijd te herinneren, maar een beetje herinnering ervan helpt je dus om te begrijpen dat er voor jou een tweede werkelijkheid bestaat. De uittredingen naar de witte broederschap toe moet u nooit proberen te bereiken. Wanneer uw wezen harmonisch is met de broederschap of een deel ervan, dan zult u als vanzelf contact daarmee verkrijgen. Daarvoor is de uittreding soms wel leuk, maar ze is niet zonder meer noodzakelijk. Voldoende?
Dit waren de schriftelijke vragen.
Nou, dan zijn we er toch lekker doorheen geraast. Ik heb toch gezegd, ik zal doorjassen. Ja, dan zult er een hoop zeggen, waarom heb je dat niet uitvoeriger gedaan? Maar ja, u krijgt ze nu dan de gelegenheid om een onderwerp te stellen. Aan de eerste helft. En dan kunnen ze er een beetje meer aandacht aan geven. We zitten op het ogenblik, ja, ik wil niet zeggen in een reclameaanbieding, dat klinkt nou weer te gek. Maar we zitten op het ogenblik in een periode waar dus bepaalde innerlijke problemen en mogelijkheden van de mensen een heel grote rol spelen in ons werken. En dat verbreidt zich dan zo'n beetje overal. Ik heb in mijn vraagbeantwoording dan ook hier en daar geprobeerd op die facetten de nadruk te leggen. En mag ik nou eventjes vanwege die vragen dus, hè? Mag ik even nog reageren, ja? Ja, ik wil niet hatelijk zijn of zo, hoor. Dus als je gegrepen voelt, moet je maar denken dat ik gek ben. Die waren een gekke geest, is ook leuk. Maar, in de eerste plaats, waarom zitten jullie altijd met die ruimtevaart te meren? Ik kan wel begrijpen dat het erg interessant is, maar je kunt er zo weinig van controleren. Wat heb je er dus eigenlijk aan? Zou het niet veel beter zijn om dezelfde energie te gebruiken om hier op aarde de techniek eens een beetje minder schadelijk en een beetje beter te maken? Zou je daar niet veel meer de aandacht aan kunnen geven? In de tweede plaats, u bent voortdurend bezig met de Witte Broederschap bijvoorbeeld, is een aantal keer aan bod gekomen. Je kunt er een soort droomgezelschap van maken, geestelijke regering. Is ze niet werkelijk. Ze bestaat. Ze werkt, maar besef wel dat een Witte Broederschap op aarde alleen maar kan stimuleren of kan afremmen. Ze kan nooit de zaak bepalen. Maar als u in harmonie ermee bent, dan kunt u het op aarde wel doen. Probeer dus op aarde zoveel mogelijk het goede te doen. De mensen te helpen om elkaar een beetje beter te begrijpen. Dan kom je vanzelf verder. En dan is er ook nog zoiets van discriminatie ter sprake gekomen vanavond. Mag ik er ook even een opmerking over plaatsen? Er zijn mensen die zozeer alle discriminatie bestrijden, dat ze zonder het te beseffen, de mensen die niet willen discrimineren, maar het onbewust doen, discrimineren. En daardoor versterken in hun eigen neiging tot discriminatie. Zo wou ik er ook nog even bij zeggen. Nou, hebben we dat gehad, hè. Ja, en dan moeten we nog eens sluiten, jongens. Oh, mensen, kinderen. Ah, dat is schone woord. Er komt geen homo bij te pas. Maar het is een poging tot improvisatie. En in dit geval wil ik me graag door een tweede laten bijstaan. Ik ben namelijk zelf niet zo'n grote improvisator. En het moet een waardig slot worden, weet u wel. Een soort finale. En geeft u nou drie woorden?
Egypte.
Ank.
Nou, daar heb ik heel wat, zeg. Egypte hoorde ik daar.
Kracht.
Sneeuw.
Ja, ik heb nog tulpen en sneeuw en kracht. Ik zou zeggen, de tulpen bloeien in Egypte, kan het nog sneeuwen in Nederland. Huh? En dan moet je de kracht maar hebben om dat te beseffen. Oh. Maar goed, laten we die dingen dan maar nemen. Laten we kijken wat we ervan kunnen maken. Egypte. Oud land van mystiek. Magie van diep gebondenheid in innerlijke waarde en kracht en toch misleid door het zelfzoeken, zelfbelang van mensen die in vreemde gang hun goden tot een mens gemaakt, zichzelf in hun god gevraagd en de magie tot spot gedreven. Maar wil je kracht en werkelijkheid, zoek niet alleen Egypte, zoek niet het Oriënt, het Verre Oosten, zoek het leven. Want in het leven ligt de macht, ligt alle kracht besloten, waardoor wij kleinen en de groten samen kunnen zijn. Die macht, die eenheid brengt, ook zonder dwang, die uit zichzelf schept een nieuwe zomereeuw en doet verdwijnen kille sneeuw van machtsdroom en van ikbelang. Laat ons diep in onszelf leven en uit onszelf zijn die macht en kracht welke in het begin gegeven in ons tot aanzien werd gebracht door wat wij nog niet kennen. En laat ons uit die kracht, die macht leren om onszelf te geven opdat wij gevend wat wij zijn één zijn met de ware kracht en één zijn met het leven dat in ons leeft, in al bestaat en al tezamen neemt totdat uiteindelijk vereend in al en tot zichzelf gebracht de eeuwigheid de sleutel wordt. De gouden ank misschien gebracht tot aanzijn in het ik, de sleutel van de vele sferen. En zelfs dan moet keer verder gaan. En leven uit diezelfde kracht. Die macht nog geven. Altijd weer aan al wat leeft en al wat is. Opdat we zonder ik gemis of wens tot winst onszelf zijn en door de sferen gaand uiteindelijk weten dat wij nu voor het enig ware staan onszelf gevonden hebben. En vind je dan jezelf? En vind je dan de kracht? Zeg dan niet tot jezelf, ik heb een taak volbracht. Zeg, ziet, ik ben ontwaakt, van ketenen bevrijd. Ik leef en levend ben ik deel van werkelijkheid. En al wat in een tijd gebeurt, het is een marionettenspel. Ik breng nu uit mijzelf voort het licht, de vreugde, stille kracht. En uit de grote overmacht van leven in de werkelijkheid breng ik de vrede van het bestaan, zelfs terug in de schijn van tijd. Kijk, zo kun je het ook zeggen. Ja, niet dat ik het zelf heb gezegd hoor, ik heb assistentie gehaald. Maar ja, daar moet je niet te veel op letten. Mensen, wat er gezegd is, is waar. Zo gek als het mogen klinken. En laten we nou niet naar huis gaan met het idee van, oh, wat ben ik hulpeloos. Maar wel met het idee, ik moet uitkijken waar ik loop. Natuurlijk, als er sneeuw ligt, moet je dat met je voeten ook doen. Maar vooral met je ziel. Weet waar je loopt. Niet bang zijn. Weten dat je altijd kracht krijgt. Meer dan je nodig hebt. Wanneer je maar niet jezelf wantrouwt. Nou, dat is toch eenvoudig genoeg niet, hè? En voor het geval dat u dan toch wat meierig en miserig bent, hè, onthoud dan ook nog eventjes. U bent in de ogen van anderen vaak nog veel erger dan de anderen in de uwe. Dus leef nou maar in vrede. En als het niet lukt, zorg dan dat als je begint te slaan, de eerste slag raak is. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 29 februari. Dat is deze keer dus de vijfde woensdag. Wel thuis.
Ik ben een beetje verkouden. Ik krijg een droge keel.
Ja. Oh ja, ja, ja. Is dat nou? Ik kan het niet vinden. Ik vrucht al, of ik heb hem niet opgezocht.
Ja, ik kan het me voorstellen.
Ik heb hem gewoon alles staan. Maar ik kan het vanaf half vijf van heel huis al.
Ik zou het niet zo luisteren,
maar ja. Ik kan het niet. Misschien dat ik het gedachteloos heb.
Ja,
ik heb nog helemaal nooit.